zou wat meer willen trainen of de rek raakt er misschien een beetje uit. Laat ik eens kijken om misschien de Noorse methode te gaan proberen. Maar voordat je daar dus bent, moet je eigenlijk ook al gewend zijn aan 2 keer op een dag trainen.
Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over trainen voor de marathon als een Keniaan met Sybren Lochs. Terwijl de Kenianen al jarenlang het lange afstandslopen domineren, doen de laatste jaren ook de Noorse hardlopers en triatleten van zich spreken. Wat is hun geheim precies? Om hierachter te komen besloot Sybren Lochs 4 maanden in Iten, Kenia te gaan trainen. Tijd om hem als special guest eens even helemaal uit te horen. Voordat we beginnen, nog even 3 dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey. Goedemorgen.
Gerrit, goedemorgen.
Zo, nog minder dan een maand en dan sta je aan de start in Rotterdam, 14 april 2024. Ja. Jouw Rotterdam Marathon. Een beetje klaar voor?
Nou, ik overweeg nog even naar Kenia te gaan. Afhankelijk van wat ik dadelijk ga horen van onze gast.
Een kleine trainingsstage misschien, zoals sommige mensen dat doen. Ja. We hebben een leuke aflevering voor de boeg. Eentje in de categorie interview met wetenschappers, maar interview met speciale atleten. Mm-hmm. Zoals we in het verleden wel eens met Jacomina Eikelboom, Wout Jacobs, Martin van der Pol hebben gedaan. Hebben vandaag Sybren Lochs bij ons, live vanuit Iten in Kenia. Sybren, goedemorgen.
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 Hey, dat is jouw stem. Is het echt waar? Zitten we nu live met Afrika te zoomen?
Ja, zeker weten. Ook live met Iten.
Ja, beschrijf eens. Waar zit jij nu?
Ik zit in een appartement op mezelf op dit moment. En ik heb hier voorheen ook wel in verschillende trainingscomplexen gezeten hier in Iten.
Is Iten dan heel groot? Zijn er zoveel verschillende complexen? En hoeveel mensen zitten daar?
Nou, Iten is wel aan het groeien de laatste jaren, als ik de verhalen moet geloven. Aan Europese atleten zit er jaar rond al gauw wel een mannetje of 100 tot 200. En Keniaanse hardlopers, ze komen uit heel het land, maar als het mijn inschatting zou moeten zijn, tussen de 1000, 2000 lopers ongeveer.
Zo, dus dit is wel het hardloopmekka van Oost-Afrika. Voordat we verder met Sybren erin duiken, wat hij dat doet, waarom hij dat daar doet, hoe je traint als een Keniaan en wat hij daarvan leert en wat dat dan met die Noren te maken heeft. Even bij het begin beginnen, Jurgen. Ja. Wie is Sybren Lochs en waarom zit hij in de Slimmer Presteren podcast?
Nou ja, ik kreeg volgens mij een beetje vorig jaar, december 23, een mailtje van Hanne van der Loo, de hoofdredacteur van Sportgericht.
Ja, die zei, wetenschappelijke blad voor trainers en coaches. Ja.
En die kwam van, ik heb hier een bericht gekregen. Jij wilt toch die marathon in Rotterdam gaan lopen? Nou, dit is een jongen die zit in Kenia en die is geïnteresseerd om een verhaal te schrijven over het trainen daar. En dan met name richting de Noorse methode. En toen ging voor mij eigenlijk het belletje rinkelen. Ik denk, die Noorse methode stond ook nog eens een keer op mijn lijstje ooit, om dat eens even uit te typen. Want het is best wel een buzz. En het leeft wel als je op internet afgaat op sites over de manieren om te trainen. Dus ik denk, dat is misschien perfect eigenlijk. Ik ga dit begeleiden, zei ik tegen Hanno. Ik heb contact met Sybren gezocht, we hebben gekletst en het werd duidelijk van enerzijds is het gewoon een geweldig verhaal natuurlijk wat hij heeft, wat we zo gaan horen. Anderzijds is hij toch ook iemand die mooi kan uitpluizen wat die Noorse methode nou precies behelst. En omdat hij zelf ook traint volgens een Noorse methode, kunnen we het daar eens over aan hebben. En kunnen de lezers van Sportgericht daar wat meer over lezen.
Te weten komen. Ja. Ja, en de luisteraars van de Slimmer Presteren podcast. We kregen een mail van Tim Mosmans. Die zei, ik wil ook wel eens een aflevering over de Norwegian Method. Sinds 1-2 jaar een buzzword. Veel succesvolle Noorse triatleten. Maar het blijft zo vaag wat het precies is. Is er iets al wetenschap? Of hoe kan een atleet dit praktisch toepassen? Sybren, mijn eerste reactie naar Jurgen was... Ja. Als Sybren meer wil weten over de Noorse methode... waarom gaat hij dan niet naar Noorwegen? Wat doe je in Kenia, Sybren?
Nou, ik wil niet per se meer weten over de Noorse methode. Daar ben ik ooit in Nederland mee gestart namelijk. Dat maakt het een beetje dubbel op. Omdat ik ben nu in Kenia aan het trainen, maar ik heb het verhaal van Sportgericht. Dat gaat ook grotendeels over de Noorse methode waar ik een jaar geleden mee ben.
Jij kan dadelijk mooi de verschillen ook vertellen. Maar even bij het begin beginnen, Sybren. Want een loper die zijn baan opzegt om in Kenia fulltime te gaan trainen een aantal maanden. Ben jij professioneel hardloper? Of waar begint dit verhaal? Waar schalen we jou in?
Ja, goede vraag. Ik ben ooit 4 jaar geleden begonnen met hardlopen. Ik ben nu 30.
Oh ja, oké. Okay.
En ik heb daarvoor allerlei verschillende sporten gedaan. Ik kom trouwens uit Utrecht. Daar heb ik de afgelopen 10 jaar gewoond en ook gesport. En toen ben ik eigenlijk na mijn studententijd... Ik heb heel lang geschaatst eigenlijk in mijn studententijd. En ben ik daarna begonnen met lopen. Eigenlijk tegelijk dat ik ongeveer ging werken. En waar ligt mijn niveau op dit moment? Ik heb recent in oktober 66 minuten en 40 seconden op de halve marathon Eindhoven gelopen. Daar werd ik 5e.
1:06 dus. Ja,
66
ja,
minuten.
1:06. Ja. Ik ben gemaakt voor de lange afstand voor mijn gevoel. Ik kom al wat snelheid tekort. Dus ik moet het wel van de lange afstanden hebben. Dus een 10 of langer. Ja. En ik wil eigenlijk, ik hou van sport. En in dit geval dus hardlopen. En ik wilde eigenlijk nog een keer een gooi doen naar goede tijden op de marathon. En dan misschien ook aansluiting zoeken bij de Nederlandse subtop, de Nederlandse top.
Ja, precies.
Dus dat is het doel. Ik ben zeker nog geen professioneel loper. Dus je bent 30 en je zegt,
ik heb talent of ik ontdek talent. Ik doe een goede halve marathon. Ik wil aansluiten bij de Nederlandse top of subtop. Hoeveel ervaring met marathons lopen heb jij eigenlijk, Sybren?
Geen.
Dat is het mooiste. Dat is een marathondebuut in 2024. Oké, neem ons eens mee naar het moment dat jij dacht... Eindhoven ging lekker. Ik zal me eens inschrijven voor Rotterdam. Dat was al een prestatie op zich om zo'n kaartje te bemachtigen. Weet je wat? Ik ga gewoon 4 maanden in Kenia trainen. Waarom begon je niet gewoon even in Utrecht?
Nou, ik ben dus wel 4,5 jaar geleden inmiddels... begonnen met lopen. Dus er zit wel wat geschiedenis aan vooraf natuurlijk.
Ja.
En langzaam in de loopsport een beetje gegroeid. Ik heb altijd wel tijd bij een atletiekclub gelopen. Eerst 2 jaar bij U-Trek. En daarna een switch gemaakt van coach. Daardoor ook bij Hellas in Utrecht gaan lopen. Mm-hmm. Mijn coach is Jos Wijnen. Niet een heel bekende coach in mijn beleving. Maar wel gewoon een lokale coach bij de atletiekclub. Wel veel verstand. Alle hardloopdiploma's heeft hij. Van de atletiek unie. Of alle trainersdiploma's moet ik zeggen. Eerste 2 jaar niet heel fanatiek. Toen liep ik ongeveer 3-4 keer per week. Ja, misschien voor een gemiddeld persoon wel fanatiek. Maar daar ga je de top niet mee halen in mijn beleving. En ja, langzaam toch elk jaar wat progressie geboekt. En het begon wel een beetje te kriebelen dat ik dacht... ik kan eigenlijk harder trainen voor mijn gevoel. Maar ik werkte gewoon nog fulltime daarnaast. Daardoor was het wel lastig om eigenlijk nog meer tijd te gaan investeren. Ja, ik vind sport mooi en hardlopen ging eigenlijk elk jaar nog steeds wel wat beter. Alleen de rek raakte er wel een beetje uit. Dus toen besloot ik deze rigoureuze stap te nemen.
Maar ik vind het toch, je hebt over de top halen. Dat je zei, de eerste 2 jaar trainde ik met 3-4 keer per week. Toch te weinig. Had je dat daarvoor ook al, toen jij schaatste, zeg maar, dat je echt iets had van, ja, dit doe ik. Maar eigenlijk met 1 doel, ik wil... de top halen? Of is dat met alle sporten die jij hebt gedaan in het verleden?
Nee, eigenlijk geen één sport. Ik ben ooit begonnen met voetbal. Dat was wel de basis geweest op de begin middelbare school. Zelfs voor de middelbare school al op jonge leeftijd begonnen met voetbal. Dus daar wel conditie opgebouwd. En
dat was 2-3 keer per week ook, zeg maar, sporten. Dus eigenlijk standaard dan 2 keer per week trainen en dan in het weekend een wedstrijd. Maar ook voetbal gedaan, nog 2 jaar vechtsportje, jiu-jitsu. En dan eigenlijk in mijn studententijd vooral schaatsen.
Ja.
Hoe je dat? Maar dat veelzijdig atleet, hè?
Ja. Maar ik denk dat ik nooit genoeg talent had voor andere sporten om ooit te doen naar...
Ineens merk je bij dat hardlopen kwam eigenlijk alles samen. Van enerzijds het talent, denk je wel te hebben. In ieder geval om beter te worden. En daarnaast zag jij gewoon kansen van door te zeggen, nou, dit is een once in a lifetime kans voor me om misschien wel eens out of the blue de Nederlandse marathonwereld te gaan verrassen.
Ja, wat ik zo leuk vind, is die voorbereiding van die Rotterdam Marathon, die zit natuurlijk vol met dit soort verhalen. Mm. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Jij hebt je verhaal op je 16e marathon gelopen en nu een soort van nieuw debuut.
Ja.
Sybren, jij gaat voor je eerste Rotterdam Marathon. Beschrijf eens hoe jouw trainingsweken zo in maart, hè, tussen de 6 tot 4 weken voordat die marathon plaatsvindt. Hoe ziet jouw leven er nu uit daar in Kenia?
Mijn leven is redelijk eenvoudig. Ik train 2 keer op een dag. En je hebt 11 tot 12 trainingen per week. Ik heb eigenlijk geen standaard vaste rustdag. Maar wel 1 keer in de 2-3 weken wel een standaard volledige rustdag. Maar dus 11 à 12 trainingen in de week. En je staat eigenlijk 's ochtends vroeg op. Ik train hier vroeger dan thuis. Ik ben niet per se een ochtendmens.
Hoe vroeg?
En de Kenianen starten namelijk heel vroeg. Al om 6:15 begint de training. Dan begint het eigenlijk net licht te worden. Je gaat in het donker, stap je deur uit en ga je naar de plek toe waar je verzamelt met de trainingsgroep. En doe je 's ochtends je duurloop. En dan 's avonds nog een duurloop. Ja, op andere dagen zit er natuurlijk ook een keer een baantraining in of een stevige prikkel. En verder, ik zit hier nu op mezelf in een appartement de laatste 2 maanden. Dus ik kook inmiddels ook gewoon voor mezelf. Wat ook al voelt dat je hier ook echt woont en leeft. Ik heb hiervoor ook in de trainingscomplexen gezeten. Je hebt hier enkele trainingscomplexen. En daar wordt er voor je gekookt. En daar zit je met meerdere westerse atleten. Ook heel veel Nederlanders heb ik hier al gezien en gesproken. Dus ja, dat is een beetje hoe het leven hier eraan toe gaat of eruit ziet op dit moment.
Wist je van tevoren hoe het eruit zou gaan zien? Had je contacten of had je zoiets, ik neem het vliegtuig en ik neem mijn hardloopschoenen mee en ik zie wel hoe ik me daar ga redden? Of had je, hoe werkte dat?
Nee, ik ben hier 2 keer eerder geweest. Eigenlijk in het COVID-tijdperk eind 2021. Dat was mijn eerste hoogtestage ook. Toen ik ook al begon met dat fanatieke lopen, ben ik eigenlijk direct een keer gaan proberen, gaan testen met hoogte. Dat was eind 2021. En toen ben ik nu laatst in de zomer in 2023 ook nog 4 weken teruggekomen. Ook om een beetje te... speelde ik al met de gedachte om hier misschien langer te gaan trainen. Hing wel een beetje ook van nog steeds wel van resultaten af in mijn mening. Maar die halve marathon, die liet me toen wel besluiten om de knoop door te hakken. En hier nu langer te gaan trainen voor 4 maanden.
Ja.
En in de zomer zat ik dus hier om wel te kijken van hoe zou het bevallen als ik hier langer zou gaan leven. En het leven bevalt hier op zich goed. De zon schijnt hier eigenlijk nagenoeg altijd. Je hebt heel veel sterke trainingspartners. Het leven is hier relax. Ja, het is daarover weinig...
Ik heb wel 100 vragen. We gaan even snel een paar vragen doen, Sybren. 1. Je zegt 12 trainingen in de week. Af en toe duurloop, af en toe baan, af en toe dit. Wie bepaalt wat jij gaat doen iedere dag? Wie maakt jouw schema?
Dat doe ik eigenlijk in samenwerking met mijn coach. We videobellen elke
in Nederland.
Vrijdag.
Ja.
Ja, ik heb nog een coach in Nederland, ja.
Maar jij daar lopen ook komt al daar om 5:15 bij die groep. En iedereen heeft daar een eigen coach, gaan een eigen programma doen? Of lopen jullie samen? Wat is het idee?
Nee, er zijn wel coaches en loopgroepen. Er zijn eigenlijk best wel veel coaches die een eigen loopgroep hebben. En ik heb geprobeerd aansluiting daarbij te zoeken. Alleen de communicatie was wel... Ik heb bij 2 coaches gesproken, de communicatie was echt heel slecht. Dus dan werd er de dag van tevoren, werd er gezegd, de avond van tevoren, dit wordt het programma voor morgen bij wijze van. Of er werd er een meetingplek genoemd en een tijd en dan was ik daar en dan was er helemaal niemand. Dat viel me niet zo goed. Maar wat hier over het algemeen gebeurt, is eigenlijk elke ochtend, ook voor de fartlek training geldt dat. Het is een specifieke training die ze in Kenia doen met 1 minuut rust en dan 1, 2 of 3 minuten stevig tempo. Dat wisten ze dan af. Daar kun je eigenlijk, en ook zowel bij de duurloop in de ochtend als bij die vaartlek training, die eigenlijk standaard op dinsdag en donderdag wordt gehouden, kun je in principe gewoon aansluiten. En daar komen ook meerdere loopgroepen samen. Dus dat is niet een vaste samenstelling.
Oké, dus je bent eigenlijk gewoon, als ware je in Utrecht woonde, aan het trainen met je Utrechtse coach, maar dan in de omgeving en op de hoogte van Kenia.
Ja, juist.
Oké.
Want ja, hoe hoog zit je ook alweer?
Ik zit op 2300 meter hoogte, dus dat merk je wel echt. Ik ben bijvoorbeeld eens op in St. Moritz geweest. Ik was bij veel mensen bekend, denk ik, als een plek in Zwitserland waar je op hoogte kan trainen. Mm. En dat is rond de 1700 meter hoogte. Ja, dan merk je eigenlijk dat je binnen een week toch wel redelijk aangepast bent. En ik zit hier nu 3 maanden. En voor mijn gevoel ben ik nog steeds niet volledig aangepast.
Okay.
Dus volledige aanpassing op deze hoogte is lastig.
Ja.
Ik wil zo wel wat dieper in op die trainingsaanpak. Ja. Maar er moet eerst een andere vraag natuurlijk even opgekleerd worden. Sybrin, heb je de staatsloterij gewonnen? Heb je een rijke ouders? Hoe financier jij dit geintje? Hoe fantastisch het ook is.
Ja, deze vraag heb ik wel van meer mensen gehad. Een logische vraag. Ik financier het op mijn spaargeld.
Okay.
Ik ben wel actief op social media, op YouTube en Instagram. En ik heb daar ook een coachingprogramma gelanceerd. En ik begeleid nu ook online over de hele wereld 5 atleten. Het is nog aan het groeien. Dus, maar daar verdien ik een beetje mee bij.
Ja,
maar ik heb dus wat kleine bijverdiensten. Maar voor de rest is het komende jaar teren op mijn spaargeld.
Ja, precies.
En je hebt een boek geschreven toch ook?
Ja, ook nog een boek al. Gaat daar ook weer een groot... Ik was nog in Nairobi voor een goede doelenproject. En daar gaat een groot deel van de inkomsten van het boek heen. Het is een project wat in de sloppenwijk van Nairobi kinderen opvang, extra scholing en ook voeding geeft. Daar ben ik ooit, dat is ook een apart verhaal, daar ben ik ooit in 2021 mee in aanraking gekomen toen ik naast iemand in het vliegtuig zat die dat project begeleidde. En toen ook bij het project wezen kijken, toen ik een dag een layover had in Nairobi in 2021. Toen ben ik in aanraking gekomen met het project. Maar met dat boek wat Jurgen beschrijft, het heet Breaking Boundaries, schrijf ik een beetje over hoe ik heb getraind in het verleden. Eigenlijk waar we het vandaag gewoon over hebben. En daarmee haal ik wat geld op voor, voor dat project.
Oh, mooi, ik zal het in de show notes zetten.
Precies. Ja. Kan iedereen het gaan lezen en bestellen. Ik had nog even een vraag en dan wil ik dieper op die trainingsaanpak in. Als je daar dan komt... je beschrijft al, er zijn daar veel meer Europeanen, veel meer Nederlanders. Maar het lijkt me ook dat je best wel intimiderend is om achter zo'n groep Kenianen aan te rennen. Of trainen jullie apart of door elkaar? Beschrijf eens, hoe ziet dat eruit? Kun je ze bijhouden?
Ja, dat is zeker intimiderend. Sterker nog, als je minder dan mijn niveau hebt, is het misschien ook wel af te raden om niet aan te sluiten. Ik kan wat trainingen aansluiten. Ze lopen hier over de heuvels, zeg maar... In de ochtend, dan gaat het al gauw. Ik ben begonnen trouwens, goed om te vermelden, bij de dames aan te sluiten.
Ja.
En Keniaanse dames.
Keniaanse dames, ja. En tegenwoordig sluit ik wat meer ook aan bij de mannen. Maar ze lopen hier, de vrouwen lopen ongeveer 4,30 per kilometer, 4,20 per kilometer over de heuvels. En
voor
de mannen,
een afstand van?
Vaak in de ochtend lopen we tussen de 16 en de 20 kilometer.
Precies, dat ook even, ja. Even doorstampen, ja.
En het is best wel heuvelachtig. Je pakt al gauw 300 hoogtemeters op zo'n rondje. Maar dat gemiddelde, dat zakt niet. Dus ja, en met de mannen loop je 4 rond. Dus 15 kilometer per uur op een duurloop. En voor hun is dat dan...
En het is rustige duur, ja, hè? Rustige duur.
Ja, precies. Dus voor hun is dat een rustige duur. Misschien aan het eind. Iten ligt toch echt op een hoogtepunt of op een hoogvlakte. Mm. Dus aan het eind loop je altijd wat meer heuvel op. En dan zal het voor die Kenianen af en toe misschien wat zone 2 zijn. Maar relatief rustig. Dus... zeker intimiderend. Ja, het zijn stevige trainingen. Ik sluit vaak 2 of 3 keer per week aan. En misschien ook al goed om te vermelden, er zitten hier best heel veel Europese atleten en ook wel Nederlanders. Dus best wel veel baansessies of in de middag een keer rustig lopen. Vaak lopen we in de middag wat rustig uit de tweede training. Doe ik ook veel gewoon met Europese atleten op. Ja. Dus nationale atleten die hier zitten.
Maar heb jij de grote jongens daar ook nog gezien af en toe? Echt, de Kipchoge's, Kiptum, daar weten we
natuurlijk
het verhaal van.
Ik wou zeggen, jij was daar
helaas.
Toen Kiptum overleed. Moeten we daar niet eens even bij stilstaan?
Hij overleed in Ethiopië volgens mij. Maar,
ja, dat is waar, maar dat is natuurlijk wel...
Ja,
hoe, dat
sloeg in als een bom,
was.
Denk ik.
Hoe was dat?
Nee, hij overleed hier om de hoek eigenlijk.
Ja, dat was wel daar. Sorry. Ik denk al, Jurgen, wat zeg je?
Dit knippen we eruit.
Maar vertel eens, Simon, hoe was het om daar te zijn toen dat gebeurde?
Het nieuws sloeg wel een beetje in als een bom. Het was een beetje een gek tijdstip waarop het gebeurde. Wat het ook wel een beetje extra apart eigenlijk maakt. Hij was in de avond voetbal aan het kijken schijnt. En toen, het is om na 11:00 s'avonds gebeurd. Wat eigenlijk gek is op een zondag. Ja. Omdat hij moet de dag na in principe, net als alle andere Kenianen, staat hij om 6:00 op om te trainen. De Kenianen liggen echt niet om 11:00 in bed. Dus dat was wel
apart. Wil je zeggen, normaal gesproken.
Ja. De meeste liggen al om 9:00 in bed. Dat lukt mij niet. Maar wel vrij vroeg, omdat ze gewoon vroeg trainen. Dus dat was wel wat apart eraan. En het nieuws kwam en er werd wel de dag in de ochtend daarna werd er bij de duurloop bij stilgestaan om even een minuut stil te houden bijvoorbeeld. Hmm. De hele week stond eigenlijk in het teken ervan op het nieuws. Als je in de supermarkt binnenliep, stond de tv aan met over Kiptum. En er is nog een optocht geweest hier in het dorp. Die heb ik zelf niet bijgewoond, want ik wist niet hoe laat die was. Het lokale nieuws is af en toe wat onduidelijk over de tijden. Het draaide eigenlijk de hele week om. Ja. Alleen, hij trainde hier, goed om te vermelden, hij trainde hier zelf niet in de buurt, eigenlijk op een 30 minuten afstand. Waar eigenlijk heel veel toppers zitten in Kaptagat. Dus je zag hem wel eens af en toe op de baan waar we in de stad trainen. Heb ik hem ook zelf wel gezien. Alleen door de week zien we de toppers eigenlijk niet. Dat is op zich wel apart. Je ziet eigenlijk al het hardlopen zit hier in Iten. Behalve de echte toppers. Die zitten in weer een trainingscomplex. Net als Kipchoge zelf in een trainingscomplex. Een 30 minuten hier vandaan.
Okay.
Maar je zegt die komen dan in het weekend of zo wel ook naar Iten. En die laten zich dan ook wel zien. En dan kom je die gewoon tegen. Of vertel eens.
Dus je komt ze eigenlijk tegen op de baan.
Dan komt die even langs thuis. En hoe werkt het dan? Net zoals op de schaatsbaan? Snel binnen of buiten? Of
hoger op!
Dan is het... ze halen je in. Het is eigenlijk Nederlandse... gewoon westerse regels. Je houdt gewoon je baan. En de treinen, want ze lopen in treintjes van al gauw 10, 15 man. Ja. En dan komt er een treintje hier voorbij geraast. En vaak, ze starten vroeg op de baan. Vaak zijn nu nog de laatste intervallen bezig. En dan zijn wij net aan het starten. Dus zoveel loop je elkaar niet in de weg. Maar je zag ze regelmatig. Kipchoge zag ik de laatste tijd weinig. Maar Faith Kipyegon bijvoorbeeld, wereldrecordhoudster, zag ik afgelopen week nog. En Kiptum heb ik ook nog gezien in de periode dat ik hier zat. Dus dat maakt het wel apart dat je hem nog zag. En hij zou Rotterdam natuurlijk gaan lopen.
Zeker, ja. Zijn nummer wordt bewaard. Hè? Nummer 1 is in ieder geval dit jaar voor hem. Ja. En is het dan ook, Sibrin, als dat dan langskomt, dat je ook echt denkt, wow? Of is dat dan, nee, zij doen ook gewoon rustige tempo's. Dus ze lopen gewoon zoals normale mensen.
Nou, niet per se als het langskomt, maar op de baan ziet het er wel... als je eigenlijk de baan opkomt, ziet het er indrukwekkend uit. Dat je die treintjes ziet en de snelheid dicht. Die snelheid zie je gewoon niet in Nederland. Ja, je ziet het wel in Nederland, maar dan heb je ergens een lokale hardloper die met een groepje van 2 of 3 dat tempo bolwerkt. En hier heb je gewoon treintjes van 15 of 20 man die dat tempo dan lopen.
Wauw.
Nog even, want jij ziet er echt stralend uit, blakend van gezondheid. Ja. Ik denk, je moet ook wel maar voor jezelf zorgen. Je traint natuurlijk best wel hard. Je kookt zelf, zei je. Is dat allemaal Ugali inderdaad? Het wonderen eten wat ze daar eten? Of hoe doe je dat dan?
Ik eet zelf, ik heb Ugali hier in de kast staan. Dus ik kook zelf ook Ugali. De Kenianen eten, Ugali is dus eigenlijk, voor de mensen die het niet weten, het is maismeel wat je in heet water gooit en dan wordt het een soort stevige pap. Mm-hmm. Het heeft niet veel smaak, dus je moet er iets van kruiden en saus bij maken, anders dan zou ik het omschrijven als misschien, ze voeren het ook aan de honden. Maar het heeft heel veel voedingswaarde, net als rijst of pasta of zelfs nog iets meer schijnt. Dus het is gezond eten. En de Kenianen eten het bijna dagelijks. Niet zo heel gevarieerd. Ik eet zelf, net als in de trainingscomplexen, eet ik wel pasta, rijst. Ik kook voor mezelf ook af en toe pannenkoeken voor de lunch. Ik probeer wel een beetje gevarieerd te koken.
Ja. Groente, fruit, allemaal. Ik
bedoel, koolhydraten.
Het is er allemaal. Het komt over als een behoorlijk professioneel complex überhaupt wat daar is, denk ik. Alles in dienst voor de hardloper.
Ja, zeker. En fruit is hier spotgoedkoop. Ja. Groente ook. Dus een avocadotje meer of minder aanschaffen. Dat hoef je niet te laten, zeg maar.
Lekker. Hey, we zijn op weg naar iets meer te leren over de Noorse methode. Maar nog even om die Keniaanse methode af te maken. Want je beschrijft al 2 keer per dag trainen. Veel rustige duurkilometers, maar ook wel veel fartlek, baan, van alles bij elkaar. Wat voor volumes moet ik aan denken? Want we hadden het net even over Kiptoem. Een van de dingen die waar hij onbekend leek te gaan staan, is dat hij enorme kilometers in de week draaide. Meer dan ieder ander. Hoe zit dat bij jou op dit moment?
Ja, zeker. Ook omdat ik dus mijn debuut ga maken op de marathon, was het wel nodig om meer kilometers te gaan maken ook. En ik heb daar dus nu ook de tijd voor, wat ik in het verleden niet had of minder had. En mijn volume zit er nu uit tussen de 150 tot 170 kilometer per week. Dat is zelfs nog wat aan de magere kant als je die met de toppers
Ja toch, ik wou zeggen, dat is heel veel vanuit mij als amateur gerekend. Jurgen, waar zit jij ongeveer?
40 misschien, zoiets. Ja.
Dat is dan weer aan de onderkant van de bandbreedte. Maar ik bedoel, 180 tot 200, daar hoor ik Nederlandse toppers ook wel meer over, toch? Hè?
Ja, precies. Ze zeggen dat de topmarathonlopers rond die 180 tot 200 lopen. Ja goed, dat was voor mij nu nog hier op hoogte ook wat veel. Het is wel een beetje vertekenend. Dus je pakt hier vrij veel hoogtemeters mee, of veel meer dan in Nederland. Dus op het vlakke zou het wel vertalen naar misschien pas naar weken van 180 bijvoorbeeld. En wat ook nog een beetje vertekend is, ik kom uit het schaatsen. Dus ik heb mijn eigen fiets hierbij. En ik fiets ook nog 1 keer per week 2,5 uur.
Oh, dat vind ik wel interessant. Want gebeurt dat meer of ben je echt de eenling die daar aan het fietsen is? Want ik weet, het initiatief is er in ieder geval, Louis de La Haye bijvoorbeeld. Wat beperkt nu eigenlijk de trainingsarbeid voor lopers, is het feit van dat zij de gewrichten en de belasting op gewrichten, et cetera. Dus dat eigenlijk goed is voor ze als zij hun ook nog fietsen erbij, waardoor ze een extra trainingsbelasting kunnen krijgen. Maar gebeurt dat in de praktijk al?
Nou, wat je wel ziet is dat het steeds meer toegepast wordt. Ook hier zie je mensen die bijvoorbeeld terugkomen van een blessure. En dan zie je echt wel best wel veel mensen tegenwoordig op de fiets stappen. Toen ik hier in 2021 kwam, zag ik bijna niemand. En tegenwoordig zie je echt wel wat westerse atleten ook hier fietsen.
Ja.
De Kenianen zelf. Ja, je ziet Kipchoge of de toppers zie je wel eens op een fiets of op een fiets binnen ook fietsen. Maar de Kenianen zelf, dit is ook een geldkwestie.
Ja.
Ze hebben niet geld om en hardloopschoenen te kopen en nog een fiets.
Nee.
Maar anders zouden ze misschien ook meer willen of kunnen fietsen. Maar het wordt wel steeds meer. Ook hier zie je door de toppers wel dat er meer gefietst wordt. Ook als rustige training bijvoorbeeld. Hier in de middag een uurtje fietsen in plaats van lopen. Dat zie je wel veel. Of fietsen veel binnen op een crossfiets of hoe noem je het?
Een home trainer. Een
home trainer, exact. Ja, dat. Ja. Daar ga ik zelf niet aan beginnen. Dat vind ik net wat te saai. Dus ja, daarom een fiets meegenomen. Ik ben ook een Nederlander. Fietsen hoort erbij.
Want wat is het weer in Kenia deze maanden? Zo in de wintermaanden? Is het daar al zomer? Waar ligt het? Net boven onder de Evenaar?
Het ligt eigenlijk op de Evenaar. Dus het is hier redelijk stabiel. Je hebt alleen een regenseizoen. Of 2 korte regenseizoenen. Maar het weer is hier hoogte rond de 23 tot 25 graden overdag. Mm. Met veelal zon.
Lekker man.
Ja.
Lekker man. Hey, de Noorse methode. We hadden het er in het begin over. Jij zei, ik heb me daar wel in verdiept voordat ik naar Kenia ging. Basisles 1. Als jij aan mij moet uitleggen, die ook kon googlen, maar de hype niet kon vinden. Wat is in jouw woorden de Noorse methode, Sybren?
Ja, de Noorse methode. Het wordt eigenlijk ook wel met de bijnaam Double Threshold methodiek genoemd. En dat staat eigenlijk voor dubbele drempeltraining. En wat de Nooren eigenlijk doen is heel veel eigenlijk in een zone 2. Als je een 3 zone hartslagsysteem aanhoudt.
Ja.
Eigenlijk tussen de eerste aerobe drempel en de tweede anaerobe drempel trainen. En wat ze dan doen is op dinsdag zo'n dubbele tempo training. En dan op donderdag opnieuw zo'n dubbele tempo training.
Help me even begrijpen, wat is het dubbele?
Dat je ochtends een tempo training doet en dan 's avonds opnieuw een tempo training.
Dus het tempo trainen wil zeggen in die zone 2, dus tussen die aerobe en aerobe drempel, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Polarized, waar we zeggen veel in zone 1, zone 2, en dat dan 2 keer op een dag. Dat is de dubbele threshold training.
Ja, exact. En het idee daarvan is dat je meer eigenlijk volume kan draaien in een wat stevigere intensiteit. En wat ze vooral ook, waar de Noorse methode op is gestaafd, is lactaat meten. Waarom doe je lactaat meten? Om dan ook eigenlijk te testen of je in de juiste intensiteit traint. Want als je dus die methode gaat toepassen en je doet eigenlijk al die tempotrainingen net te veel, dan raak je misschien gauw geblesseerd of overbelast. Dus het zijn getemporiseerde trainingen. Dus er zit wel nog op die training zit een rem.
Ja, en jij doet dat ook. Heb je eigen lactaatmeter daar, je stripjes, et cetera, waardoor je tijdens een training aan de slag gaat, bloed afneemt?
Ja. Ja, zeker. Maar eigenlijk ben ik ooit mee begonnen, misschien goed om te vermelden, is ik had het idee dat ik dus eigenlijk vooral op eigenlijk stevige dagen, waarop bijvoorbeeld een baantraining was of een tempotraining, ik eigenlijk wat harder wilde of kon trainen. En je wil wel je rust ook eigenlijk voldoende bewaren. Dus om eigenlijk bijvoorbeeld een extra training op een andere dag in te lassen, maakt het lastig. Want dan kun je niet echt meer herstellen. Maar je probeert wel zwaarder te trainen. Eigenlijk een beetje het hard days hard en easy days easy principe. En wat je dan eigenlijk doet is inderdaad vaak in de ochtend, ook wel eens in de avond, maar vaak in de ochtendsessies waar je wat langere tempoblokken loopt, lactaat prikken. En dan op 1 of 2 van je tempoblokken om te kijken of je de juiste intensiteit opzoekt.
Simon, doe je dat tijdens het trainen? Heb je dat bij je of direct na? Of neem 1 stap concreter hoe dit eruit ziet.
Ja, gaan we doen. Zoals ik zeg, ik heb het eigenlijk in Nederland, deed ik het met mijn werken nog naast. Ging ik in de ochtend, begin je met vaak hoe het eruit ziet, dat je in de ochtend wat langere tempoblokken doet. En in de avond wat kortere intervallen, ook vaak op de baan dan. Beide sessies zou je kunnen prikken. Vaak prikte ik vooral in de ochtend op de langere tempoblokken om die gecontroleerd te houden. En wat je dus doet, het is een klein apparaatje.
Het is een apparaatje. Ongeveer hoe groot? Ja, 2 euro munt, telefoon, waar zitten we?
Telefoonformaat. Dus je kan het gewoon meenemen tijdens je training. Okay. Dat is het ideale op zich. Ik deed het zelfs wel eens in zo'n hardloopbelt. Ja. Rondom mijn heup stopte ik hem gewoon in. En dan kon ik gewoon, zeg maar, hoefde ik niet eens terug te gaan naar een bepaald punt. Naar mijn apparaat. Maar kon ik gewoon even een stukje wandelen en prikken. Bewijzen van.
Er zit een soort klein naaltje in of zo en die pakt een druppel bloed. En
dan, het is een apparaatje met strips. En die strips die stop je in het apparaat. En vervolgens prik je bloed in je vinger. En daarna vervolgens analyseer je je bloed op basis van lactaatwaarde in je bloed. Mm-hmm. En dat moet op een bepaalde waarde ongeveer vallen. Maar ja, die waarden zijn ook al online te vinden. Niet of we daar specifiek op in willen
gaan. Nee, maar je hebt een soort referentie. Je hebt natuurlijk inspanningstesten, dat kennen we allemaal wel, hebben we wel besproken. En daar heb je drempels bepaald. En je bent dan in het veld, dus aan het toetsen, aan het dubbel checken, dat je zo dicht mogelijk tegen je drempel aankomt, maar niet erover. Moet ik het zo begrijpen?
Ja, exact. Exact dat. En wat er dan gebeurt is, dan lees je een waarde uit. En die waarde is of goed of te hoog. Meestal niet te laag. Vaak train je al gauw te hard.
Ja, dus jij staat daar te scannen, prik, te hoog. Ik heb ook wel van Jurgen geleerd, het is natuurlijk een beetje een gradiënt. Maar goed, je hebt ergens voor je bepaald, dit vind ik te hoog.
Ergens is zo'n kantelpunt waar als je daarover gaat, dan stijgt dat lactaat ineens
door.
Ja, exponentieel omhoog. En daar wil je precies onder blijven. En, dat is een,
en dan, Sybren, dan heb je dat gemeten. En dan denk je, vorige tempo iets te hoog, maar lactaat is te hoog. Wat doe je dan?
Dan ga ik mijn tempo dus aanpassen. Ja. Dat gebeurde echt regelmatig. Kan ik je zeg maar 6 of 7 van de 10 trainingen, in mijn geval, moest ik het tempo iets omlaag schroeven. Zeker aan het begin, toen ik nog onwennig was met lactaat meten en dat soort drempeltrainingen. Op basis eigenlijk van ervaring hoef je op een gegeven moment ook minder te prikken. Dus ik merkte op een gegeven moment, dit is ongeveer de intensiteit waar ik op moet lopen. En mijn gevoel ook bij die intensiteit. Dus je leert een beetje je gevoel ook beter inschatten. Waardoor je uiteindelijk ook wat minder hoeft te testen. Ja. Want als je gevoel al klopt en op een gegeven moment meet je, denk je, deze waarde had ik al verwacht.
Klopt. Want ik denk hoe feest jij jezelf? Is dat op het klokkie? Is dat inderdaad op gevoel? Is dat op een vermogensmeter op je schoen? Hoe bepaal jij het tempo van je blokken?
Gevoel en ook wel mijn klokje, mijn GPS.
Maar dus niet op vermogen?
Nee, ik loop niet op vermogen, nee.
Want een luisteraar thuis, die zal zeggen... Ah ja, zo'n lactaatmeter, want die kost wel een paar honderd euro volgens mij. En dan moet je strips hebben. Daar begin ik niet aan. Maar ik heb toch mijn hartslagmeter. Is die niet goed genoeg? Merk jij zelf van, nee, ik kan beter afgaan op lactaatwaarde dan op mijn hartslag?
Goede vraag, Jurgen. Ik ben ooit inderdaad dus met die dubbel trash methodiek begonnen. Omdat ik dacht, ik kan twee stevige trainingen op een dag draaien. Maar wat je dan ook wel bij mij, in mijn geval met mijn hartslag merkt, is als je vermoeid raakt, dan komt die hartslag ook minder makkelijk omhoog. Mm-hmm. En dan is vaak lactaat een accuratere waarde voor inspanning.
Okay.
En hier zeker nu ik op hoogte zit, achteraf gezien, dat was voordat ik eigenlijk nu ook meer op hoogte liep, dat ik met die methode ben begonnen. Maar achteraf gezien was dat wel een goede investering geweest. Want hier op hoogte zegt je hartslag voor mijn gevoel nog iets minder dan lactaat. Omdat je gewoon minder zuurstof... Die hartslag die komt op een gegeven moment wel op een bepaald niveau. Omdat er gewoon minder zuurstof in de lucht zit. Ja. Verzuur je eigenlijk dus makkelijker. En stijgt je lactaat en je intensiteit... ligt je intensiteit hoger dan je zelf vaak inschat op basis van hartslag.
Ja.
We hoeven natuurlijk niet nu allerlei amateurs aan de lactaatmeter te helpen.
Nee.
Maar de beperkingen van trainen op hartslag hebben we natuurlijk al vaker in de podcast over gehad. Want jij bent dan op hoogte en je zoekt heel erg de drempel. Andere mensen hebben gewoon een baan of hebben stress of zijn vermoeid. Ja. En ook dan zijn die hartslagwaarden natuurlijk vertekend en minder goed bruikbaar.
Nou ja, en ik denk het is goed, want we hebben een aflevering gemaakt, hè, over polarized versus pyramidaal, et cetera.
Al die trainingsmodellen.
Ja, om die maar eens terug te luisteren. Kijk, de kracht, zoals ik hem zie, en dat is ook de reden waarom Sibre ooit begonnen is. Die zei, ja, ik wil meer trainen. Ik kan meer hebben. Maar ja, hoe doe je dat effectief? Als ik zone 3 opzoek, ja, dan heb ik veel meer hersteltijd nodig. Dus ik moet eigenlijk iets vinden waarbij ik wel volume kan draaien en wel goed herstel. En prima twee trainingen op een dag.
Ja,
en daar lijkt dan die Noorse methode door middel van sturing op lactaat. Ja, in ieder geval een goede mogelijkheid waar in ieder geval de Noren zich enorm mee profileren.
Ja, Sibron, wat ik nog niet zo goed begrijp, praktisch gezien. Ik kan me voorstellen dat je dit eens een week doet. Of nu ben je naar Iten verhuisd, andere omstandigheden, hoogte. Maar op een gegeven moment heb je dat gedaan en dan weet je het tempo wel, toch? Of hoe variabel zijn die blokken en moet je dat inderdaad iedere keer doen? Of één keer per maand is genoeg? Hoe zit dat voor jou? Hoe vaak moet je dit zo doen?
Nou, zeker in het begin, als je dus twee keer op een dag die tempotraining gaat doen, merk je wel wat progressie. Moet je wel denken, als je een getraind atleet bent en je gaat ermee starten, zou je niet binnen een week, de volgende week opeens heel veel verschil merken. Het kan wel zijn dat er, of ja, goed om dit verhaal eerst af te maken, dus je kan binnen 2-3 maanden wel wat progressie verwachten. Dus dan is het wel goed om wekelijks of in ieder geval 2 wekelijks een keer te testen. Maar je hoeft zeker niet elke training te gaan lopen prikken.
Nee, ja, dat leek me ook. Op een gegeven moment heb je de tempoblokken wel te pakken.
Op basis van ervaring leer je dus.
Ja.
Precies, op een basis van ervaring weet je wel wat je inspanningsniveau of hoe je gevoel is. Dus het is, op een gegeven moment neemt de waarde van het apparaat in dat kader wel wat af, omdat je je gevoel gewoon beter leert inschatten. Nou, zoals ik zeg, in mijn geval op hoogte ligt de curve weer echt net weer wat anders. Dus dan heeft het wel weer meer waarde om op hoogte weer opnieuw wat meer te testen. En per dag kan het wel. Je leert wel beter naar je gevoel te luisteren. Want als je bijvoorbeeld echt een mindere dag had, dan kan die lactaatwaarde echt wel op een, daar kan wel 5 of 10 seconden verschil mee zitten met de weken voor bijvoorbeeld. Terwijl je gevoel op zich wel klopt. Maar ja, als je dan dus niet je gevoel leert te vertrouwen en dan dus wel stevig gaat trainen. En dan sta je de plank dus misschien net wat mis.
Een belangrijke aanvulling, zo'n dubbel threshold, dat doe je hoogstens 1, misschien 2 keer in de week. De meerderheid bij jou is ook gewoon de lange duurloop in zone 1. Hè? Dat is dat mensen niet denken van dat ze alleen maar in het zo moeten gaan trainen in het grijze gebied, zoals dat soms genoemd wordt. Jij doet hem 1 keer per week? Die dubbele threshold?
Ja, ik deed hem in Nederland 2 keer per week. Maar omdat ik vaak hier op donderdag ook een fartlek training heb die redelijk stevig is, doe ik hem nu vaak 1 keer per week op de dinsdag. Ja, dus nu
en
nog,
heb jij al Kenianen gevonden die zo nieuwsgierig zijn en zeggen, hey, dit doen wij ook. Of we doen eens even met die gekke Hollander mee. Hoe wordt er in jouw omgeving daar gereageerd op dit plan?
Nou, ze kennen wel de Noorse methodiek de meeste. Dus als je dat noemt, Globe Double Threshold. Dus als je Double Threshold is wel een soort begrip geworden in de hardloopwereld. Dan kennen ze, dan weten ze wel wat je aan het doen bent, min of meer. Maar ze doen het zelf, de Kenianen zelf wagen zich er nog niet aan. En daar komt ook weer bij kijken. Inderdaad, een lactaatmeter is duur, zoals Jurgen al zei. Een apparaat kost je al gauw 400-500 euro. En dan heb je ook nog strips die je per stuk 1,50 euro ongeveer kosten. Dus de kosten lopen nog hoog. Dus voor Kenianen of ook gemiddelde Keniaanse coaches dat niet te betalen. Ik weet eigenlijk ook niet of bijvoorbeeld een Eliud Kipchoge ooit met lactaat heeft. Die zullen misschien een keer een test gedaan hebben. Maar die, zover ik weet, werken die ook, dus toppers ook niet met lactaat. Dus ze kennen het wel. En als ze ook zien prikken, dan denken ze, oh ja, ze weten wel wat je aan het doen bent. Maar ze, ja, voor hen is het wel niet bekend in dat kader.
Want ik vroeg me, lopen er ook Noren rond daar in Eton? En heb je daar wel eens naar gekeken? Heb je een van de toppers of de triatleten gezien? Of de Ingebrigtsen, Jacob of een van andere broers?
Nou, niet de Noorse top heb ik niet gezien. Ik heb wel twee Noren gezien die ook allebei lactaat testen. Mm-hmm. Die deden dus een beetje dezelfde methodiek. En veel Europeanen passen niet echt hun training aan het Keniaanse stijl. Of sluiten niet aan zoals ik in de ochtend bijvoorbeeld bij een lange duurloop, een enkeling doet dat. Dus die blijven eigenlijk ook gewoon in een double threshold methodiek hier trainen.
Ja.
Dus wel ook Noren gezien, maar... als je ziet bij de top, heeft dan wel gauw 50%. Er is een beetje een tweedeling. 50% werkt regelmatig met lactaat en prikt regelmatig. Een andere 50% die zegt, nee, ik doe alles nog op gevoel.
50% van wat bedoel je nu, Sybren? Van de mensen die jij daar om je heen
ziet? Ja, precies. Van de Europese top.
Europese toppers die daar nu lopen. Dus daar is het een dikke hype, zou je wel kunnen zeggen.
Ja, bij de toplopers is het wel steeds meer gangbaar geworden, ja.
Want dat is nog even toch... het is ook een soort merk aan het worden, hè, de Noorse methode. Podcast, een YouTube-kanaal met allerlei verbindenissen met de befaamde Zweedse gelfabrikant. Met die lokale, met die moximeter of die lokale zuurstofsaturatiemetingen. Andere supplementen met de core, hè, temperatuurmetingen. Dat wordt allemaal geschaard in ieder geval door de coach in ieder geval van Bloemenveld.
Bekende Noorse triatleet.
Ja, als zijnde dat is ook de Noorse methode. Is dat in de praktijk daar ook? Of denk je nee, de Noorse methode is gewoon sec. Zone 2 lactaat gestuurde trainingen doen. 2 keer per dag, double threshold.
Ja, en mijn opinie is het dat laatste. Is het dus gewoon sec die lactaat meten. Of de combinatie van drempeltrainingen in combinatie met lactaat meten. Dat is eigenlijk de Noorse methode. Misschien goed om te noemen ook. Het is ooit bedacht door Marius Bakker schijnt. Het is ook een Noor die hier trouwens in Kenia is gaan testen ermee. Die is een van de eerste lactaatmeters op de markt. Of misschien was het nog niet eens op de markt. Is die hier... mijn beleving 20 jaar geleden mee begonnen. Mm-hmm. Ook hier in Kenia. En dat heeft hij eigenlijk mee terug naar Noorwegen gehaald. En daar is hij het eigenlijk gaan introduceren. Ook bij bijvoorbeeld de gebroeders Ingebrigtsen. En zo is het een beetje gegroeid in Noorwegen. En vanuit Noorwegen weer naar de rest van Europa of de wereld.
Ja.
Als ik het dan even vertaal naar mijn wereld als amateur marathonloper. Dan is dus vaak de basis, hè, die zegt je moet veel langzamer duur lopen. Dat is de basis. Dus als je nu luistert, begin niet met lactaat prikken en dubbel threshold. Veel langzamer rustige duur. Doe je ook, hè, Sybren? Dat is het grootste deel van je 170 kilometer rustige duur.
Ja, zeker. Ja,
oké, dat is de basis. Dan is de volgende tip die je krijgt. Nou, dan moet je af en toe eens even harde tempo's lopen, intervallen. Want dan word je sneller van. Daarvan zeg je bijvoorbeeld, Sybren, daar refereer je aan als je het over die fartleks hebt, toch? Dat is eigenlijk dan in je hoogste zones, even kort.
Ja, zeker.
Exact. Ja. En wat er dan nu nieuw aan is, wat dan specifiek is voor mensen die richting de elite willen of heel veel lopen, heel veel trainen, zeggen nou wacht even, waar we eerst een hype hadden over polarized training, waar we zeiden heel veel rustige duur een beetje hard. Nee, er is ook echt veel te winnen door veel op het wedstrijdtempo dicht tegen je drempel aan extra uren te gaan maken. Het liefst dan 2 keer per dag op die ene dag, omdat anders als je dat vaker in de week gaat doen, kom je in de knoop met je herstel. Zo moet ik het begrijpen, of niet?
Ja, zeker. Zou ik daar 2 tips voor de amateur?
Ja, doe eens.
Kijk,
waar ik ook ooit vandaan kwam, was gewoon één keer op een dag lopen. En deed je misschien dinsdag je baantraining, donderdag je baantraining bijvoorbeeld. Maar waar ik in eerste instantie mee zou beginnen is, wat ook eigenlijk wat mensen bij ons atletiekclub zijn gaan doen, nadat ik ze misschien adviseerde, is dat dus begin ik 's ochtends met een rustige duurloop en dan 's avonds je baantraining. Wat ik merkte, als je gewoon consistent traint, is dat je dat herstel, dat wordt naarmate je meer loopt, gewoon wat beter. En dan kun je gewoon eerst eens je omvang wat vergroten door 2 keer op een dag en dan 1 keer een stevige training en 1 keer een rustige training te combineren. En als je dat misschien een jaar aan het doen bent of langer, dan zou je misschien eens kunnen denken, hey, de rek raakt eruit. Wat bij mij dus het geval was, ik dacht, hey, ik zou wat meer willen trainen of de rek raakt er misschien een beetje uit. Laat ik eens kijken om misschien de Noorse methode te gaan proberen. Maar voordat je daar dus bent, moet je eigenlijk ook al gewend zijn aan 2 keer op een dag trainen.
Exact. Nou, mooie aanvulling, Sybren. En dat is waarom ik hem ook net even afpelde. Voordat dadelijk allemaal mensen denken, wat wordt hier nou eigenlijk geadviseerd? Nou, het is een nieuwe aanpak, maar wel voor een bepaald soort type atleet die aan de randen van zijn volume komt, hè? Of in ieder geval op zoek is naar meer volume, laat ik het zo formuleren.
Hey, ik ben heel benieuwd. Jij bent er nou 4 maanden. Wat mogen we gaan verwachten? Wat heeft het jou gebracht, die Noorse methode en het trainen?
En de Keniaanse methode.
Ja.
Ik denk wel omdat je dus relatief veel volume draait rond je halve marathon tempo, zullen we maar zeggen. Aan marathon tempo brengt die Noorse methode in mijn beleving vooral voor lange afstandlopers meer succes. Je ziet Ingebrigtsen doet bijvoorbeeld de 1500 meter, loopt nu natuurlijk ook rap. 1500 meter lopers doen het ook. Maar of het tussen 1500 meter... nou, heel veel sneller van maakt, dat vraag ik me af. Dus in mijn beleving merk ik vooral veel progressie op 10 kilometer of langer met deze methode. En Rotterdam, ik ben hier naar Kenia gegaan, ook omdat hier op hoogte is echt stevig trainen met hoge intensiteit is lastig. Je verzuurt sneller, omdat er minder zuurstof is. Dus veel atleten komen hier ook naartoe om eigenlijk hun basis te leggen. Hun aerobe vermogen te vergroten. En dan eigenlijk als ze terugkomen wat meer tempo's te gaan trainen. Intervaltraining te doen, omdat je dan een goede basis hebt gelegd. Nou goed, ik ga naar Rotterdam zonder dat ik heel veel... Ik heb nog 2,5 week voor Rotterdam als ik terugkom. Ja. En dan weet ik eigenlijk pas echt goed hoe de vorm ervoor staat. Maar ja, het idee was hier om naar Kenia te gaan op hoogte. Omdat je hier vooral eigenlijk die motor dus groot kan maken. En ik merk wel dat ik langzaam beter ben aangepast aan de hoogte. En trainingen gingen de laatste weken ook wel redelijk consistent en goed. Maar om echt te testen moet ik toch weer, ben ik bang, terug naar zeeniveau. En maar eens gaan racen.
Ja, want dat is, heb je daar af en toe een wedstrijdje of een Cooper-test-achtig ding? Of om te weten, ga ik vooruit? Of blijft het allemaal toch een beetje afgaan op de trainingsuitslagen waardoor je weet waar je staat?
Ja, de laatste tijd is vooral wel gewoon nog steeds op traininguitslagen. Al moet ik wel eerlijk bekennen, de laatste maand boekte ik in mijn lactaatwaardes niet heel veel. Je merkt vooral de eerste 2 maanden dat je wat lager in lactaatwaardes kwam te zitten op hetzelfde tempo. Dus dat was op zich een goede indicator. Maar dat was ook omdat het natuurlijk beter aangepast was aan de hoogte.
Ja.
En lopen op hoogte, dus als ik raak niet volledig aangepast. Daarvoor is het gewoon net te hoog, 2300 meter. Dus het is lastig te zeggen waar ik voor mijn gevoel nu sta qua niveau. Ik heb nog een lokale cross hier gelopen in januari. En dat was op zich wel een hele happening ook. Er komt echt wel gauw een loper of 1000.
Serieus?
Ze hebben nog verschillende...
Ik zag de beelden vanmorgen op jouw Instagram kanaal zien. Maar dat is echt heel heftig. Ik zie gewoon een heel veld met alleen maar hele snelle Kenianen die wegblazen.
Ja, het was, ik liep de juniorenrace nog mee omdat die 2 kilometer korter was. Er liepen niet alleen junioren mee. Op de leeftijd controleren ze hier niet zoveel. Misschien ook nog gewoon een grappig feitje is. Kiptum schijnt al de 30 gepasseerd te zijn. Ook als je kijkt naar zijn kinderen die, geloof ik, zijn oudste kinderen al 6 of 7 zijn. Dan is 24 wel vrij jong.
Oh, ja.
Laat ik zo zeggen, de leeftijd van Kenianen die is nogal vaak wat...
een beetje arbitrair.
Ja.
Ja, precies. Maar het was een ervaring aan zich, die cross. Er liepen 300 junioren ongeveer mee. Ik denk dat ik op plek 70 eindigde. Zo. Dus je wordt gewoon verslagen door de 70.
Het is ook niet plek 270, nee. Sybren.
Nee, dat is waar. Maar
Als ik in cross in Nederland loop, kan ik me geen enkele cross inbeelden waar ik op plek 70 eindig.
Nee, dat is waar. Dat is wat we zijn. En beschrijf maar hoe, wat voor tempo's haal je dan in zo'n veld? Waar gaat dat op?
Ik had wel moeite om echt hoog tempo te lopen in de cross. Ik liep net iets boven de 3,20 per kilometer. Die toppers die lopen eigenlijk gewoon in het veld, dus met nogal wat heuvels erin. Gewoon 20 per uur.
Oei. Ja. Ongelooflijk.
Hey, jouw ambitie voor Rotterdam, ben ik ook benieuwd.
Ja, we gaan langzaam richting een afronding.
Waar hoop je te eindigen? Waar hoop je te staan?
Ik hoop in elk geval, ik heb hier ook een armbandje laten maken waarop staat onder de 2,18. Dat is eigenlijk het doel. Ik ben tevreden als ik onder de 2,20 weet te eindigen. Ja. Want als ik eigenlijk niet onder die 2,20 eindig, is het verschil met de top nog wel wat groot op dit moment. Ja, het doel is onder de 2,20 en het liefst onder de 2,18.
Zo.
En hoe zit je dan qua Nederlands? Want het is een Nederlands kampioenschap dan ook, toch, denk ik?
Of werkt is dat zo dit jaar niet? Rotterdam? Weet ik niet.
Ja, dit jaar is het NK weer.
Ah. Ja.
Dan loop je op plek 10 ongeveer, als ik naar de resultaten in het verleden moet kijken.
Okay. Nou, spannend. Ja. Ik kan me voorstellen, op weg naar je eerste marathon, dat je nog best wel wat vragen hebt over hoe doe ik het eigenlijk met voeding? Hoe doe ik het in die laatste week? Hoe doe ik het in de laatste 24 uur? Ik heb een tip voor je, Sibon. Ik weet niet of het jou lukt om aan te haken met het 2 uur tijdsverschil, maar alle luisteraars, die kunnen aankomende dinsdag 26 maart 2024, live bij ons op de bank komen zitten, net zoals jij nu live vanuit Kenia, voor onze Vraag ons alles over je marathonsessie. Als je denkt, hoe kom ik daarbij? Het werkt heel simpel. Kijk op onze nieuwsbrief, website of social media en klik op de link om je even gratis aan te melden. Dan kun je meedoen. Want ik kan me voorstellen, toch Sibon, je traint wel keihard, maar een marathon heb je meer op te lossen dan alleen maar heel hard lopen. En daar begin ik langzaam me toch wel af te vragen, hoe gaat hij dat dan doen? Wat is je langste duurloop tot nu toe geweest, Sibon?
De langste duurloop is 34 kilometer geweest.
Ja, hè? Weet het toch nog net niet?
Dus dat was best aardig, maar ik ga ook niet verder dan, ik ga 36 is het plan volgend weekend aantikken. En dan stop ik wel ook volgens de Keniaanse methodiek dan eigenlijk ook weer. Er worden wel tempo's gedaan in die lange duurloop, dus het is geen rustige lange duurloop. Dus je zoekt daar wel ook wat marathontempo in op. En je eet op meerdere punten. Wat ze hier doen is, op zaterdag gaan ze hier naar een asfaltweg die iets vlakker is. Het is nog steeds wel heuvelachtig. En dan lopen de Kenianen eigenlijk ook een lange duurloop. En het mooie is rijden met busjes, matatus heette dat. En vervolgens rijdt er gewoon elke 5 kilometer een busje langs. Wordt je bidon aangegeven. Oh ja. Je een jelletje pakken. Zo gaat het eigenlijk tussen de 5 en 6 kilometer totdat je klaar bent.
Nou, dat lijkt best wel op Rotterdam met iedere 5 kilometer een drankpost. Sibon, er viel me nog één detail op. Ik ging jou even opzoeken op Strava om eens te kijken hoe die trainingsweken eruit zien. Maar daar zag ik je niet.
Nee, dat klopt. Het is niet dat ik mijn trainingen geheim wil houden. Maar eigenlijk wil ik zelf niet mezelf vergelijken met anderen op Strava. Dus ik heb in dat kader, ik heb Strava. Mijn naam staat er als het goed is op.
Maar, zeker, maar er gebeurde niks.
Mijn coach ziet de data in op Strava. Voor mijn coach die kan zien wat ik aan het doen ben. En het is niet dat ik. Misschien moet ik het ook wel eens open gaan stellen. Want het is helemaal niet dat ik het geheim wil houden. Maar het heeft er meer mee te maken dat ik me niet met. Eigenlijk mezelf niet met anderen wil vergelijken. Of verslaafd wil raken aan Strava.
Oké, jammer. Naar Rotterdam. Of de laatste weken, laat ons vooral eens gluren wat je doet in Kenia. Ik wilde je in ieder geval uitnodigen, want als special guest van de Slimmer Presteren podcast krijg je een uitnodiging voor de exclusieve Slimmer Presteren podcast Strava Club. Die is alleen toegankelijk voor vrienden van de show en speciale gasten. Ja, het leek me leuk dat wij daar dan kunnen gaan gluren wat je doet. Nou, je moet maar eens overwegen of je het openzet en of we mee mogen kijken daar.
Krijgt hij wel het shirt eigenlijk dan?
Hij krijgt uiteraard het Slimmer Presteren podcast sportshirt, wat ik me kan voorstellen wat heerlijk is om aan te trekken even na de finish als je de pest te woord moet staan en dit mooie verhaal moet vertellen of wat dan ook. En misschien, Sibon, maar die moet jij gewoon wel bestellen. Wil je wel een paar snelle hardloopsokken, Slimmer Presteren snelle sokken zijn te verkrijgen via slimmerpodcast.nl/webshop. Maar goed, dat laat ik verder aan jou.
Laat dat ook al die Kenianen weten, al die Europeanen in Eton, hè? Dat ze
hele snelle kunnen bestellen. Ja. Het is, placebo-effect gegarandeerd.
Mooie blauwe sokken. De mooie blauwe sokken zo te zien. Druk maar op volgen op Strava. Ik zal de boel wel eens open gaan zetten. Misschien een mooi moment om dit aan te grijpen. Om de boel te gaan delen met de buitenwereld.
Tof. Dan zetten wij jouw profiel in de show notes. Ja. Zoals we dan netjes zeggen. Samen met nog een aantal studies en een aantal afleveringen. Die je ook kan luisteren over verschillende trainingsaanpakken. Mocht je nou niet aanwezig kunnen zijn live dinsdagavond, Sybrin, en er toch nog mensen zeggen, hey, ik heb nog een leuke vraag. Mogen we die dan naar je doorsturen?
Ja, zeker.
Aan jou, hè? Niet een vraag over de marathon. Die vangen we zelf wel af. Maar een vraag specifiek aan Sybrin Logs.
Nee, graag zelf. Leuk om vragen te beantwoorden. Hoe laat is de podcast op dinsdag?
Ja, het is om 8:00 Nederlandse tijd. Dus dan is het alweer 10:00 in Kenia.
Moet jij naar bed?
Moet jij al lang op bed liggen als je om 6:15 moet trainen?
Ja, misschien dat ik het eerste half uurtje even aansluit. Maar daarna is het wel bedtijd eigenlijk, ja.
Nou, zou leuk zijn.
Is de wereld weer rond. Laat ik mensen even uitleggen hoe ze ons kunnen benaderen. Je kan je vraag opsturen via social media. Zijn we de @slimmerpodcast op Instagram en slimmerpresterenpodcast op LinkedIn. Ga ze daar vooral even volgen. Dan weet je iedere vrijdag waar de aflevering van die week over gaat. En dan kun je ons dus ook DM'en met vragen, opmerkingen en reacties. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je die webshop met al die leuke gadgets die je kan bestellen. Maar ook van iedere aflevering een eigen pagina. Waaronder je ook reacties kan achterlaten. Of als je nou Sybrin kent. Of als je andere debutanten kent. Of dat je misschien mensen uit de top 10 van het NK Marathon in Nederland kent. En denken, hey, hebben jullie deze gast wel in het snotje? Dan kun je die link pakken en naar elkaar doorsturen. Of als jij vragen hebt, net zoals Tim dat deed of andere luisteraars, dan mail ons via post@slimmerpodcast.nl met al jouw vragen, reacties of suggesties voor onderwerpen. Noorse methode, we houden het in de gaten. Waar we helemaal niet aan toegekomen zijn is namelijk de vraag, Jurgen, wat is hier eigenlijk wetenschappelijk aan? Is er al onderzoek naar gedaan? Dus misschien moeten we in de toekomst daar nog maar eens op terugkomen als het sportgericht artikel ook
zeker, dat laten we dat doen. Ja.
Mooi. Sybrin, dankjewel voor jouw tijd en live verbinding vanuit Kenia. Wat leuk dat je bij ons in de podcast te gast wilde zijn.
Dankjewel, ja.
Ja, jullie bedankt. Leuk om zo een beetje over het hardlopen te horen.
En we zien elkaar in Rotterdam.
Ja, Jurgen hobbelt achter je aan.
Ga je op me wachten wel?
Ik sta langs de kant. Misschien wel met zo'n slimme versturen. Dus als ik je herken en je hoort, kom op Sybrin! Met deze stem, dan ben ik het. En ik hoop dat je geen tijd hebt om je heen te kijken en te zwaaien. Maar full in focus tegen je threshold aan het pushen bent.
Nou, naar jou zal ik even zwaaien, Gerrit. En vroeg me af, Jurgen, heb je zelf nog een streeftijd?
Uitlopen, ja. Nou ja, 4:00 zeg ik dan altijd maar. Ja.
Onder de 4:00, toch?
Net onder de 4:00.
Oh, gaat voor de 3:59.
Ja. Oh,
ja. Mooi. Ja. Leuk. Okay. Goed, Sybrin. Hey, veel plezier daar. En tot de volgende keer.
Hey, dankjewel.
Hoi.
Hoi.
Goed dat je deze extra lange aflevering over de voorpret voor de Rotterdam Marathon helemaal uitluistert. Aan het eind van onze aflevering hebben we namelijk altijd nog een tip voor alle luisteraars die net de Slimmer Presteren podcast ontdekken en nog kunnen gaan duiken, grasduinen door de meer dan 170 afleveringen. Jurgen, we hebben het gehad over trainen als een Keniaan. Waar zouden mensen vooral eens moeten doorluisteren?
Ja, het ging ook over trainingszones. Dan zou ik zeggen aflevering 93 over inspanningstesten. Waarin we eigenlijk uitleggen, ja, hoe zit dat met lactaat? Hoe zit dat met drempels, anaeroop, aeroop? En hoe benader je eigenlijk die zones? En hoe pas je dan uiteindelijk in de praktijk toe in je training? Dat zou ik, als ik dan toch mag zeggen, nog eentje doen. Aflevering 89, waarin we het hebben over die trainingsintensiteitsdistributie. Waarin zaken als gepolariseerd of piramidaal voorbij komen.
Ja, en allerlei modellen om te bepalen hoeveel uur besteed je nou aan welk soort training. En wat zegt de wetenschap daarover?
Ja.
Interessant. Aflevering 93, inspanningstesten. Of 89, over gepolariseerd en allerlei andere modellen van trainen. Hey, pst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan uilentorenloop.nl. Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!